Welkom bij
Mensen in de Maak.
Ik ben Sophie.
Ik ben Tamer.
Tamer is cis.
Sophie is trans.
Tamer heeft een handicap.
Sophie heeft dat niet.
En wij gaan samen
een kindje maken.
Als dat lukt.
Hey, hoi allemaal en welkom bij een nieuw seizoen van Mensen in de Maak.
Eigenlijk onze comeback.
Onze comeback. Want we hebben jullie heel sneaky gewoon zomaar ineens verlaten aan het eind van de zwangerschap. Zonder ooit nog iets te laten horen over hoe het met ons gaat, behalve af en toe op onze Instagram natuurlijk. Dus ik denk dat jullie wel heel benieuwd zijn hoe het met ons gaat. En ik heb best wel veel verzoekjes gehad en vragen of we verder zouden gaan. En ik geloof dat we eindelijk daartoe in staat zijn.
Ja, dankzij een dreumes die wat beter kan doorslapen in de avond.
Ja.
Geen garanties.
Nee.
Dus we hopen dat we nu, op dit moment dat we nu op de bank zitten thuis, deze aflevering af kunnen maken.
Ja, precies. Ja. Ja, want waarom waren we eigenlijk gestopt? Volgens mij hadden we het gewoon te druk.
We hadden het echt veel te druk. We waren gigantisch overbelast.
Nou ja, dat was vooral na de bevalling. Maar
na de bevalling.
Kennelijk voor de bevalling ook al. Ja, ik had toen natuurlijk zwangerschapsdiabetes, dus ik moest me 100 keer per dag prikken.
We hadden wel het opgenomen, toch?
Ja, we hadden ooit nog een keer iets opgenomen, maar dat verzandde een beetje. Dat werd een beetje te langdradig.
Dat zou kunnen.
Toen wilde ik namelijk het hele bevallingsverhaal gaan vertellen, maar dat lukte niet in één aflevering. En toen hadden we daarna geen zin meer.
Nee, misschien moet je daar gewoon een solo special van maken, als je dat ooit nog wil doen. Scheelt mij tijd.
Ja, maar ja, waar we een beetje mee zitten, wat ons ook een beetje heeft tegengehouden om weer te beginnen, is dat we niet zo goed meer wisten hoe we de draad nou het beste konden oppakken. Want er is heel veel om jullie over te updaten. Maar wat we nu hadden bedacht is, nou ja, we gaan nu een beetje proberen om jullie over in de breedte een beetje te updaten. Maar daarnaast willen we heel graag jullie vragen gaan beantwoorden in de volgende aflevering. Dat wordt dus een Q&A. Dus stuur vooral al je brandende vragen naar ons. Dat kan op tamarensofie@gmail.com, geloof ik. Hadden we een Mensen in de Maak e-mailadres? Ik weet het allemaal niet meer.
Nee, we hadden geen Mensen in de Maak e-mailadres.
Oké, nou doe maar gewoon naar tamarensofie@gmail.com of gewoon via Instagram of Facebook.
Ja.
Ik zit zelf niet meer op Twitter. Had Mensen te maken ooit een Twitter-account?
Ja, wat een Twitter-account, maar ja, daar doen we niks meer mee. Ik denk dat we die wel op kunnen zeggen.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dus ik heb weer, zoals van ouds, een lijstje gemaakt.
Het lijstje maakt ook een comeback.
Het lijstje maakt ook een comeback. Dus we gaan jullie nu vertellen hoe het met ons gaat. Hoe is het om een kind te hebben? Had ik als eerste opgeschreven. Oh ja, ons kind is nu hoeveel maanden?
21. Dat betekent 1 jaar en 9 maanden.
Ja. Ja, dat is echt al heel oud.
Heel oud.
Heel oud. En ja, ik heb nu bedacht dat we hun naam maar even niet gaan zeggen, toch? Hebben we een naam nou?
Nee, hoeft niet.
Nee, we gebruiken als naam dan nu Hommeltje, want dat is de online naam voor ons kind.
De nickname.
De nickname. We hebben alvast een nickname. Ja, gewoon om iets van privacy te bewaren. Want we delen bijvoorbeeld ook geen foto's waar hun gezicht op staat.
Ja,
dat klopt. Vrij bewust. Ja, dus ja. Hommeltje. Offline heeft het dus nog een andere naam.
Oh.
En ja, ik weet niet, Sophie, hoe vind jij het om een kind te hebben?
Nou ja, dat heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt. Ja, okay. Nee, ik vind het nu superleuk. En ergens ook wel een beetje zoals ik verwacht had dat het zou zijn. Maar het is echt, ja, ook gewoon prachtig mooi en soms super zwaar. En ja, ik denk dat andere ouders dat ook al kunnen herkennen. Je hebt wanhoopmomentjes en je hebt ook gewoon de tranen in je ogen staan van blijdschap en van... Ben jij mijn kind?
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Dus dat is
vanochtend
het.
Nog, volgens mij.
Dat weet ik niet meer. Nou ja, gewoon dat je kusjes lief. En ja, knuffels krijgt. En...
Ja,
ja.
Oh, hij ging ons om de beurt een kusje geven.
Ja.
Mij. Dat was heel lief. Ja, want je zei dat het was veranderd?
Nou ja, ik heb wel... Ergens in de eerste half jaar wel mijn momentje gehad van... Had ik nog maar geen kind.
Mm-hmm.
Omdat het op dat moment echt super zwaar was. Dat ik gewoon even terug verlangde naar geen kind hebben.
Mm-hmm.
Ja... Je bent jezelf dan ook gewoon even kwijt.
Mm-hmm.
Je hebt geen ruimte meer om rustig te kunnen nadenken op sommige momenten. En dan schieten er allerlei gedachten je hoofd in.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, en jij hebt ook nog heel veel slaaptekort.
Ik heb nog geen één nacht, volgens mij, meer dan 6 uur aan één stuk geslapen.
En meestal minder.
Meestal minder.
Ja, ja, want daar zullen we het straks nog wel meer over hebben. Maar Sophie is echt degene die de nachten doet. Want van tevoren had ik nog wel gedacht dat ik daar ook nog iets meer in zou kunnen doen. Maar dat blijkt gewoon niet te gaan. Ik blijk totaal niet te functioneren als ik niet... kan slapen, niet goed kan doorslapen.
Mm-hmm.
En Sophie heeft het er ook wel moeilijk mee, maar die gaat niet huilend door het huis lopen.
Ik stort niet in.
Ze stort niet in. Dat is het verschil. Maar ja, dus dat is wel, veel ouders kunnen dit delen en wij kunnen dit dus niet zo goed delen. Dus dat is...
Ja.
Ja, daar zullen we het zo nog wel meer over hebben. Want ja, hoe vind ik het om een ouder,
ja,
om een kind te hebben? Ja, het is zo'n groot onderwerp dat ik ook... ik heb het dus vraag wel zelf bedacht, maar ik vind het moeilijk om mezelf kort en bondig te beantwoorden. Of juist heel kort en bondig en dat is gewoon...
Oké, begin maar met het antwoord.
Sorry. ik ging net beginnen. Heel fijn en heel zwaar eigenlijk. Gewoon allebei. Maar het zware wordt wel steeds minder, moet ik zeggen.
Ja.
Want het was echt... echt het allerzwaarste was, denk ik, de week na de kraamweek.
Mm-hmm.
Het moment dat we ineens geen hulp meer hadden. Want na de kraamweek was er nog wel wat hulp gekomen van mijn moeder en van vriendinnen. Ja. En toen ineens kon dat niet meer... Nou, we waren echt wanhopig, joh.
Ja,
we
waren ook nog allebei aan het kolven.
Ja, want we wilden natuurlijk samen borstvoeding geven.
En borstvoeding lukte niet.
Ja, want Hommeltje die had iets met de tongenriem. Die zat er strak. Als je geen kinderen hebt, zal je dat waarschijnlijk helemaal niks zeggen. Maar maakt het niet zoveel uit. Maar het was in elk geval voor hen heel erg moeilijk om... goed aan te happen en gewoon uit de borst te drinken.
Maar uiteindelijk heb jij een jaar lang
gekolft. En dat had ik van tevoren echt nooit gedacht dat ik dat zou doen. Want ik had altijd zoiets van, nou ja, ik wil vooral borstvoeding geven, omdat het me gewoon magisch mooi lijkt om een kindje aan de borst te hebben. Maar nu had ik dus geen kindje aan de borst, maar een kolf aan de borst.
Ja.
En gaven we Hommeltje de fles.
Ja, maar we waren bij die tweede week.
We waren bij die tweede week. Ja, nou ja, jullie kennen ons. Ja, dus toen waren we inderdaad nog allebei aan het kolven. Want Sophie die probeerde toen ook nog. En dat bleek gewoon niet haalbaar te zijn. Omdat als je een kind, als je en allebei moet kolven en voor het kind zorgen die nou ja, om de 3 uur moet drinken en gewoon volledig van jou voor alles afhankelijk is. En niet in een eigen bedje wil slapen, maar alleen maar op jou. dat kan gewoon niet. Tenminste, dat kan. Maar dan word je ginnend gek. Dus dat lukte niet.
Nee.
En toen hebben we een moeilijke beslissing genomen. Heeft Sofie een moeilijke beslissing genomen ja. om te stoppen.
Ja, dat was geen fijn besluit.
Nee. Hoe kijk je daarop terug? Want je hebt echt superveel gedaan om borstvoeding te proberen op te wekken. Je hebt er heel veel voor gedaan.
Ja, ja. Ik heb dit, maar het was gewoon te weinig. Het leverde gewoon te weinig op.
Ja.
Het is moeilijk te zeggen waar dat precies aan lag. Ja, dat is gewoon een complex proces. Ja. Fysiek. Als je het met medicatie op probeert te wekken. Waar de goede balans zit en zo. Ook dat kan ik achteraf niet zeggen of dat allemaal goed was, goed zat, goed genoeg zat.
Ja.
Maar dat, ja, dat heeft wel wat tranen gekost.
Ja.
Ja,
zeker.
Maar ja, daarna, ik heb inderdaad al die nachten sindsdien gedaan. En dus ook de nachten dat het... dat betekende, de nachten doen betekende ook gewoon de fles geven. Mm-hmm. 'Snachts.
Ja.
Met de melk die Tamar had gekolfd. En ja, ik denk dat jij... Ja, jij had ook wel moeite met dat je aan moest kolven. Je hebt daar heel lang moeite mee gehad.
Heel lang. Ja, ik ben zelfs met een psycholoog daarover gaan praten, joh. Ik had echt gedacht, en achteraf denk ik dat het echt naïef was, want ik had het echt wel beter kunnen weten. Ik dacht echt dat als je maar heel graag wil en er heel veel moeite in steekt, dat je dan je kind wel aan de borst krijgt. Maar dat is gewoon niet zo. En excuses aan iedereen die mij daar al ooit dingen over had verteld en die ik kennelijk toch niet helemaal heb geloofd. Mijn welgemeende excuses, want het is eigenlijk toch een beetje arrogant dan misschien. Maar ik dacht dat echt, en dat was ook wel tegen mij gezegd. En kijk, in zekere zin is het zo, want kolf is ook borstvoeding. Dus als je echt graag wil, dan kun je kennelijk op een bepaalde manier borstvoeding geven. Maar ja, weet je, nou, zelfs dat is ook niet waar. Want ik ken ook mensen die gewoon die het niet lukte met kolven.
Mm-hmm.
Dus dat is ook niet waar. Maar goed, in mijn geval, ik heb dus wel kolven kunnen volhouden. En dat was ook echt niet de bedoeling om dat een jaar te doen. Maar ja, het begon met dan probeer ik het nog een tijdje. Want we hebben 3 maanden lang hebben geprobeerd om Hommeltje aan de borst te laten drinken.
Mm-hmm.
En dat was in coronatijd. Dus het was heel lastig omdat we niet altijd naar een lactatiekundige konden. Op een gegeven moment was het waarschijnlijk handig geweest om naar een osteopaat te gaan vanwege die tongriem. En nou ja, dat kon ook niet, want die moesten dicht. Dus ik denk dat misschien een rol heeft gespeeld, maar misschien ook niet. Moeilijk ook gewoon niet te zeggen achteraf. En ik heb er zoveel verdriet over gehad, echt. En het hing heel erg samen met mijn gevoel van... dit is iets wat ik kan met zou moeten kunnen met mijn lijf. Dit is nou net iets, zeg maar, ja, wat ik wel te bieden heb. Want heel veel dingen die waren moeilijk vanwege mijn handicap. En dan kan dat ook al niet. En even dus met een lelijke computermicrofoon opgenomen stem ertussendoor. Maar ik wil hier volgende aflevering nog eventjes wat meer over zeggen. Over borstvoeding en validisme. Dus dan weten jullie dat vast. Ja, ik heb heel erg mijn beeld van het ouderschap bij moeten stellen. Heel erg veel rooskleurige en... Hoe noem je dat?
Geen idee.
Ja, ik kan even niet op het woord komen. Maar gewoon heel veel ideeën over hoe het zou zijn heb ik los moeten laten. En dat waren vooral ideeën vanuit... het natuurlijke ouderschap, hoe dat vaak wordt genoemd, of attachment parenting. Want ja, ik vond dat sommige dingen wel wat makkelijk werden voorgesteld vanuit die hoek. Ja.
Ja.
Heel veel verdriet, naar een psycholoog geweest. En uiteindelijk, ja, ik moet zeggen, het heeft me wel geholpen dat ik dus wel zo lang heb gekolft. Want op een gegeven moment kon ik daar ook wel een soort van voldoening uithalen. Dat ik wel gewoon mijn kind aan het voeden was. Ook al was het via een apparaat. En voor mij werkte dat. En ik heb me heel vaak afgevraagd of het nog verstandig was om er zoveel tijd in te stoppen. Maar ik heb er achteraf geen spijt van. Maar ik denk wel dat ik misschien iets te veel... Nou ja, doordat je dat dan aan het doen bent, dan ga je heel veel waarde in iets hechten aan moedermelk. Boven moedermelk, borstmelk, boven andere voeding. Ja, ik weet gewoon niet hoe rationeel dat was. Maar het, ik vond het wel gewoon heel fijn om te doen. Borstvoeding, heel ingewikkeld, complex onderwerp.
Maar het was fijn. Ja. En zwaar.
En zwaar, ja.
En sindsdien?
Ik vind echt het ouderschap steeds... Ik vind het steeds beter gaan. Ik vind het steeds makkelijker worden. En ik vind dat we gewoon sowieso een heel leuk kind hebben. Echt gewoon een heel leuk kind. Heel lief. Ja, zullen we iets vertellen over Hommeltje?
Over Hommeltje?
Hommeltje, ja. Hommeltje.
Hoe is Hommeltje?
Hoe is Hommeltje? Lief. grappig. Ik vind dat hij echt humor heeft. Ja, hoe zeg je dat? Wel een sterke wil?
Ja, zonder nou echt recalcitrant te zijn.
Nee,
of zo.
Precies. Maar ja, ja. Ik weet natuurlijk ook nooit. Ik weet ook nooit of dingen nou echt bij Hommeltje horen of bij gewoon bij kind. we hebben maar één kind. Dus.
Ja, dat is niet te zeggen.
Maar, ja, maar ja, en hen is. In gezelschap kijkt hen vaak wel eventjes de kat uit de boom. En is er dan even wat stilletjes. En dan daarna komt hen los. En hen heeft ook... het is voor mij heel herkenbaar. Als hen moe wordt, dan wordt hen juist drukker. Dus dat moest wel op de opvang echt wel heel goed uitleggen. Dat als hen niet kon slapen, dat ze dan zeiden... Oh, maar hen is nog hartstikke vrolijk. Ja, misschien ook wel heel vrolijk. En dat dat hele vrolijke eigenlijk een teken is dat hij heel moe is.
Ja, ja dat, nee, we hebben ons ook in het afgelopen bijna 2 jaar dus best wel wat zorgen gemaakt over...
Over slaap.
Slaap. Nou ja, jaar eigenlijk. Want
ja.
Hommeltje gaat sinds een jaar naar de opvang.
Ja.
Dus...
Ja. Ja. Ja, en sliepen. Ook in het begin sliep hij dus echt alleen maar op ons. Hij kon niet zelf in een bedje slapen.
Nee.
Dat was heel eng, want een kind dat zeg maar echt bovenop jou, op jouw buik slaapt 's nachts, dat is eigenlijk niet heel veilig. Maar ja, het was echt de enige manier. Dus daar hebben we ook nog wel veel zorgen over gehad. En uiteindelijk... Op een dag dan kan het dan ineens toch, gelukkig.
Ja.
Dat hebben we ook wel geleerd. Dat heel veel dingen waar je zorgen over maakt... Ja, het gaat toch vanzelf een keertje goed ineens.
Ja, en op een gegeven moment heb je dat door en denk van... Oké, dit gaat nu zo. Het is niet fijn. Maar op een dag is het gewoon over en is dat anders.
Ja.
En dan ben je alweer bijna vergeten hoe het was.
Ja.
Toen het niet zo ging.
Ja, precies. Ja. Wat kunnen we verder vertellen over Hommeltje?
Hommeltje is een dreumes, dus die loopt lekker rond.
Pakt alles.
Pakt heel veel.
Nou, niet zoveel meer als eerst, hoor. Het valt toch wel mee. Want in het begin was het echt dat hij alles pakte wat hij kon pakken. En nu is het wel dat als je dan een paar keer hebt gezegd dat iets niet mag... Dat hij het in principe niet meer doet, tenzij hij het ineens weer heel graag wil. En dan moet je weer... Sommige dingen moeten we gewoon aan de kant zetten, omdat het te verleidelijk is. Zoals de kattenbrokjes.
Ja, de kattenbrokjes, dat is...
Heel verleidelijk.
Heel verleidelijk, ja. Zeker. Nu en door heeft dat die ook gevoerd kunnen worden aan de kat.
Ja.
En dat, maar toen we daarachter kwamen dat dat kon... ontstond er ook wel een band tussen kat,
ja,
en hommeltje.
Ja, en die was er eerst niet echt. Eerst was kat alleen maar heel erg bang voor hommeltje. En rennen, nou ja, rennen gewoon altijd weg. Gewoon heel verstandig op zich. Maar die rent wel wat minder weg, vind ik.
Ja, maar ik vind onze kat wel wat schrikachtiger geworden.
Ja, maar ja, dat is denk ik wel een verstandige, gezonde reactie. Want hommeltje die rent ook heel graag achter
ook als hommeltje
aan.
Er niet is. Ja. Ik alleen ben met de kat.
Ja, nou, ze begint wel weer wat meer toenadering te zoeken.
Ja, ik denk dat het wel goed komt, maar... Heeft even nodig.
Ja, ik ben trouwens wel wat meer begonnen met hen hun voornaamwoord gebruiken voor onze kat. Maar nog niet helemaal, want we deden dat natuurlijk in het begin niet. Dus
nee,
ik gebruik een beetje allebei, denk ik. Zij haar en hen hun.
Ja,
ja, een kat heeft er ook niet echt veel. Maar het is meer, tegenover hommeltje, wat die ons hoort zeggen. Dat denk ik.
Ja.
Maar goed. Ja, dreumes. Ja, en zit heel graag op schoot in de rolstoel. Wat zijn hun hobby's verder? Met steentjes spelen, hele kleine steentjes.
Met de bal
spelen? Met de bal spelen, vindt hij heel leuk.
Boekjes lezen?
Ja, boekjes lezen. Hij houdt heel erg van boekjes.
Nou ja, voorgelezen
worden. Ja. Ja.
En kijken.
En houdt heel erg van een speen. ja, dat denk ik wel zo'n beetje. En vindt hondjes wel leuk. De laatste tijd vindt hij konijnen erg leuk. Nijn. Ja, en hij is dus wel een beetje begonnen met praten. Maar dat is... we hebben nu... Sophie die had laatst een keertje een soort zinnetje van 2 of 3 woorden gehoord. Volgens mij 2 woorden. Maar dat is echt... Het meeste is gewoon 1 woord.
Mm-hmm.
En hij kan ook heel goed communiceren met gebaren. Nou ja, niet met gebarentaal, maar gewoon door te gebaren naar dingen te wijzen en zo. Soms je hand te pakken en daar dan iets mee te doen.
Ja.
En dan schudden. En
hoofdschudden.
Ja. Hoofdschudden. En dan heeft een gebaar gemaakt voor op. Dat is niet het officiële gebaar wat we hebben geleerd, maar...
ik heb dat het gebaar 1 keer gedaan gemaakt. En toen sindsdien...
Ja. Ja, dat is zo zeg maar je het gebaar voordat je verbaasd bent, dat je zo je handen...
Ja.
Het is in Nederlandse gebarentaal betekent dat waar, met een vraagteken. Maar betekent het dus op of weg. Want als bijvoorbeeld de bus voorbij komt, dan doet hen Ties. En dan daarna, als de bus voorbij is, dan doet hen dan het gebaar voor op.
Ja, eigenlijk voor waar.
Voor waar. Ja, nou ja, gewoon voor weg is er niet meer. Was er eerst wel en is er nu niet meer. Dat betekent het. Ja, dus dat. Wat vindt hij nog meer leuk?
Op de opvang.
Fietsen. Ja.
Ja.
Ja, dat is... Nou, even kijken. Dan ga ik het lijstje erbij pakken. Volgens mij gaan we het hebben over... Ja, genderautonoom opvoeden.
Ja.
Want dat doen wij.
Ja.
En daar hebben we het al wel eens een beetje over gehad. Maar nu kunnen we ook vertellen hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Want we gebruiken dus hen hun voornaamwoorden.
Mm-hmm.
De naam is soort van genderneutraal. Het zijn 2 namen aan elkaar. Ik vind eigenlijk dat genderautonoom opvoeden betekent eigenlijk niet zozeer dat je bepaalde dingen wel doet. Het betekent vooral dat je heel veel dingen niet doet.
Ja.
Dus in die zin zijn we er ook helemaal niet zo heel veel mee bezig. Het is vooral dat we daarmee geconfronteerd worden als andere mensen die dingen wel doen. En dat wij dan moeten gaan uitleggen dat wij het niet doen. Want wat we gewoon niet doen is een geslacht toewijzen. En wat we doen gewoon niet aan jongetje, meisje.
Nee.
En ja, de meeste andere mensen doen dat wel. En dat is gewoon soms lastig. Maar dat betekent ook dat we er verder niet heel veel mee bezig zijn.
Ja, het ligt eraan waar we mee bezig zijn. Stel, we zijn boekjes aan het lezen.
Ja.
Dan zijn we, letten we wel actief op gender in die boekjes.
Oeh. Ja. Sophie die stoot tegen iets van de microfoon.
Ja, sorry.
Ja, dus we gebruiken heel veel hen hun voornaamwoorden als we boekjes voorlezen. Soms denk ik wel dat we misschien iets meer ook gegenderde voornaamwoorden moeten gebruiken. En dan gewoon iets creatiever daarmee. Dus nou ja, zeg maar dat we ook wat meer gender non-conforme mensen in onze boekjes voorkomen op die manier. Dat doen we vooral als er een hetero stijl in een boekje voorkomt. Dan maken we daar meestal een lesbisch stijl van. Dus er zitten veel butch lesbische vrouwen in onze boekjes op die manier.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat we daar nog wel meer mee kunnen doen. Maar goed, we doen nu dus vooral heel veel hen hun in boekjes. En de liedjes die we zingen. En bijvoorbeeld als ik iemand op straat zie lopen, en die wijst ernaar, want die wijst gewoon nog naar mensen. Want die weet nog niet dat dat niet beleefd is. Dan zeg ik, oh ja, daar loopt een persoon.
Ja.
Of daar loopt een mens. Dus ik zeg nooit dat daar een meneer of een mevrouw loopt. Ook al denk ik dat de kans groot is dat het degene die genderidentiteit heeft. Ik probeer dus gewoon geen aannames te doen.
Ja.
En ja, qua kleding. We proberen de kleding een beetje te mixen. Dus gewoon van alles wat.
Af te wisselen.
Maar ja, ook wel een beetje gewoon wat we leuk vinden. En ik geloof, deze zomer heb ik het idee dat we wel wat meer in de femhoek zitten.
Mm-hmm.
Want we hebben het dus over fem en mask kleertjes. ja, dat komt ook omdat we zelf fem kleertjes vaak net iets leuker vinden dan mask kleertjes. maar goed,
ja.
Dat is een uitdaging.
Ik denk niet dat het per se een probleem is.
Nee, ja, weet je, Rommeltje die heeft op dit moment nog kort haar. En we merken wel dat veel mensen hen dan daardoor eigenlijk automatisch, zeg maar, los van de kleding, dat mensen de neiging hebben om hij hem te zeggen.
Mm-hmm.
Dus in die zin, met femkleertjes, dat compenseert dan een beetje. En dan komt het een beetje meer op 50-50 uit. En dat vind ik dan wel soms een lastig ding, dat je daar dan, dat ik daar dan vooral in mijn hoofd heel erg mee bezig ben. Dat ik dan probeer om die uitkomst te hebben. Dat we op 50-50 komen, zeg maar, van hoe en door onbekende wordt gegenderd. Eigenlijk wil ik daar gewoon niet zo mee bezig hoeven zijn. Maar ja, ik vind het wel fijn als hen in elk geval gewoon op verschillende manieren wordt benaderd. Want ik denk dat dat gewoon het gezondste is voor hun ontwikkeling.
Ja, dat klopt. En het interessante is ook dat we zijn naar een gewone kinderopvang gegaan. En daar is volgens mij altijd gewoon heel professioneel mee omgegaan.
Mm-hmm.
We hebben het allemaal uitgelegd. Ze hebben informatie gekregen. En dan deed ze echt hun best.
Ja, zeker. Heel respectvol ook.
Heel respectvol. Sommige berichtjes echt wel heel veel gehend. In de zin van,
ja, het was
zou
vooral,
je dat ze wist normaal ook zo opschrijven? Steeds met voornaamwoorden en zo. Maar het, ja, dat was,
ja,
wel schattig.
Ze vonden iedereen, de meeste mensen vinden het bezittelijke voornaamwoord het moeilijkste. En dat is dus hun.
Ja.
Maar daar maakten ze dan vaak hens van.
Hens.
Hens jasje. Ja, maar goed, voor ons voelt het allemaal heel natuurlijk, maar dat is voor veel mensen nog niet zo. Dus,
nee, ja. Nee. En op de opvang waar we nu zitten, dat is met ouders.
Ja, dat is kinderopvang door ouders.
Ja, en
de participatiecrash.
Die vinden het, daar zijn toch wel ouders die dat wat moeilijker vinden. Maar het grappige is dat de ene ouder op de dag, dat komt dan als, wel als hij hem zegt. En de andere zegt zij haar, volgens mij. Ze proberen het wel allemaal, hoor.
Dat vind ik wel interessant. Want meestal is het zo dat als mensen Luier hebben gezien, Luier hebben verschoond, dat ze dan één kant op gaan.
Nee, er zijn dus ouders bij wie dat niet. Die gewoon eigenlijk wel hun willen proberen, maar daar niet op het niet lukt of zo.
Het is gewoon dat je hersens dat dan gewoon nog niet zo kunnen automatiseren.
Ja.
Nou ja, op zich vind ik dat ook wel een mooie uitkomst. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat het niet gewoon alleen maar één kant op gaat.
Ja, klopt.
En ook dat mensen het proberen. Als mensen het niet proberen, dat voelt dan gewoon alsof ze het niet respecteren.
Mm-hmm.
Maar ja, als ze gewoon af en toe foutjes maken, dat... Ja,
en het is ook zo van... Je kan iedereen gaan zitten corrigeren.
Ja.
Maar...
Dat is meestal niet zo goed voor de relatie.
Nee, kijk. Mensen die het weten, die... Ja, daar... Ik weet niet hoe ik daar precies mee om moet gaan eigenlijk.
Mm.
Want daar is het inderdaad zoiets van... Eigenlijk weten ze en voelen ze zich schuldig dat het niet lukt, denk ik. Mm. Maar mensen die het niet weten... En die je dan maar één keer ziet... Of die hommeltje maar één keer zien... Denk van laat gaan.
Mm-hmm.
Maar ik denk... We zijn wel een aantal keer bij... Daar zijn we al een hele tijd niet meer geweest. Voor de prikjes, consultatiebureau. Dat zijn professionals. Het staat gewoon genoteerd.
Yeah.
En natuurlijk staat er ergens anders... staat wel geregistreerd.
Yeah.
Want we mochten hommeltje niet...
Als X.
Met een X laten registreren. Helaas.
Ja. Yeah.
Echt de grootste onzin. Maar goed. Ja. Ik verwacht daar gewoon professionaliteit van. En die mensen corrigeer ik wel. En dan verwacht ik dat ze daar ook professioneel op reageren.
Ja.
Als ik ze corrigeer.
Ja. Ja, en het ligt er heel erg aan. Meestal dan zeggen ze er iets over. En dan zeggen ze dat ze hun best gaan doen. Maar soms dan merken we daar gewoon niet zoveel van het hun best doen. En dat vind ik dan wel jammer. Want als ze dan echt alleen maar gegenderde voornaamwoorden gebruiken... terwijl ze hebben gezegd dat ze hun best doen, dan denk ik... Ja, maar wat...
Wat is dat dan, je best?
Wat is dan je best doen? Ja, dat snap ik niet helemaal.
Ja,
en bij onbekenden die we dan in de speeltuin of zo tegenkomen... ik had me voorgenomen dat ik daar dan... om het mezelf niet te moeilijk te maken... dat ik dan toch wat meer... gewoon zou meegaan in hun aanname. En dan... Maar in de praktijk kan ik het toch niet echt zo goed meer over mijn lippen krijgen... om gegenderde voornaamwoorden te gebruiken of jongen of meisje te zeggen.
Mij lukt dat niet.
Nee,
het lukt mee te gaan in de...
Nee, het lukt mij ook niet echt.
Perceptie van de ander. Dat heeft volgens mij
Volgens mij heb ik het vandaag toevallig gedaan. Ja? Omdat ik vandaag er gewoon echt geen zin in had. Om er moeilijk over te doen.
Grappig.
Toen ben ik meegegaan in die voornaamwoorden.
Oh.
Ja. Ja.
Nee, ik heb het nog nooit.
Want nooit ik voelde me als een vreemde etende bij. Want ik was in een speeltuin met de rolstoel en zo. En
ik vermijd dan misschien eerder het voornaamwoord gebruik.
Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja.
Anders dat voor verwarring zorgt en mensen dan. Van voornaamwoord wisselen, wat dan ook wanneer niet hoeft van mij. Maar goed.
Maar als je gewoon hetzelfde gebruikt als zij, dan hoeven ze toch niet te wisselen?
Nee.
Maar goed, ik zeg... Ja, meestal zeg ik dus hen. En ik merk dat de meeste mensen die... volgens mij klinkt het vaak dan wat meer als hij. Zeker vanwege de hen, die je dan als... Hoe noem je dat? Als object gebruikt. Maar ik weet even niet meer wat het officiële woord daarvan is. Dus ik doe hen... ik til hen op de schommel.
Ja.
Dat lijkt natuurlijk heel erg als... Dat klinkt als je niet verwacht dat het iets anders is. Dan klinkt dat als ik til hem op de schommel. Dus dat, ik heb het idee dat mensen dat dan vaak denken te verstaan.
Ja, dan moet je het op zijn...
Hen.
Ja, Gens op zijn Vlaams. En, til en.
Nou ja, of gewoon heel erg hen. Maar ja.
Ja.
Ach ja. Dus, maar ja, dat... En ja, je krijgt ook wel heel vaak, als je een kind hebt, dan krijg je ook wel gewoon heel vaak gewoon de directe vraag, is het een jongetje of een meisje? En dat is dan vooral omdat ze gewoon even willen weten welke voornaamwoorden ze moeten gebruiken. Ja. Maar ja, en dan geven wij dus een afwijkend antwoord. En op zich, ik ben nu wel in staat om het heel kort uit te leggen, zo van, nou ja, wij laten dat open, zeg ik meestal.
Mm-hmm.
En we gebruiken hen hun voornaamwoorden en vaak dan... Zie je ze dan echt een beetje denken, oké, ik snap dit niet helemaal, maar ik negeer dit. En
dan zeggen ze, oh, wat bijzonder.
Nou ja, of ze zeggen, oh, oké, en dan gaan ze weer over iets anders verder. Ja, dat heb ik ook vaak, hoor.
Oké.
Ja, dat heb ik heel vaak eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk wel prettig, want ik heb ook niet zo'n zin om iedereen de hele tijd te gaan educate. Nee. Ja, dus dat is heel veel van wat we doen. Gedoe met voornaamwoorden. We hebben gedoe gehad inderdaad dus met de geslachtsregistratie, want we hebben dus wel een X geprobeerd. En we hebben zelfs nog een rechtszaak aangespannen die we hebben verloren.
Ja.
En ja, met crowdfunding trouwens. Dus heel erg bedankt voor iedereen die daar aan heeft bijgedragen.
Ja. En ja, maar ja. Mocht Hommeltje... Op het moment dat er toch meer kans is dat het wel kan. Stel, de X.
Ja, zeg maar, als men zelf echt laat weten non-binair te zijn of een voorkeur te hebben voor hen hun voornaamwoorden of gewoon voor een X in het paspoort, dan gaan we natuurlijk gewoon dan gaan we het opnieuw doen. Maar dan is het anders dan nu. Dan is het een andere zaak. Want nu was ons argument, we weten niet wat de genderidentiteit van ons kindje is, dus het geslacht is nog onbekend. En als het geslacht nog onbekend is, dan moet je dan mag je een X. Maar ja, daar gingen ze dus niet mee in die redenering. Want ze vinden dus dat die redenering alleen maar geldt voor kinderen die geboren zijn met een zichtbare intersexe conditie. Want daar is zeg maar de X vanaf de geboorte voor bedoeld. En dan is het geloof ik ook nog het idee dat dat dan tijdelijk is. Totdat ze tussen aanhalingsteken weten wat het is. Maar ja, je weet wat het is. Namelijk een kind met een intersexe conditie. Dus nou ja, dat is ook heel raar, die hele redenering. Nou ja.
Goed, daar kunnen we nog even
Ja, en ik weet daar ook niet genoeg van om daar nou heel erg over. Maar dat is mijn
indruk. Ik vond dat we hele goede punten en argumenten hadden.
Hele goede punten hadden, maar we hebben het...
werd gewoon totaal genegeerd.
Ja, ze snapten het gewoon niet. Ze zijn er nog niet klaar voor. En en als we dan... Als Hommeltje dan zelf aangeeft non-binair te zijn, dan is dat natuurlijk... Wacht even hoor. Want ik zei net een naam. Dus toen moest ik deze zin opnieuw zeggen. En nu kijkt Sophie me weer heel erg vurig aan. Dus ik dacht... ik denk de hele tijd dat ik per ongeluk een naam zeg. Anyway, als hij non-binair is... Of, nou ja, dan is het gewoon een hele andere zaak. Want dan gaat het daarom.
Ja, dat klopt.
Dan gaat het om... We moeten een identiteit respecteren.
Ja.
Ja, nog meer iets te zeggen over genderautonoom opvoeden? Ik vind ook wel belangrijk hoe we omgaan met lichaamsdelen.
Ja.
Daar ben ik echt wel in verschoven, want ik vond het eerst heel vervelend. Eerst vond ik eigenlijk dat we niet hun anatomie geheim moesten houden, omdat anatomie gewoon niet samenhangt. Nee, het hangt samen, maar het bepaalt niet genderidentiteit.
Mm-hmm.
Er is wel een correlatie, maar goed. Dus nou ja, als het tussen je benen zit niet bepaalt wat je bent, nou ja, dan hoef je het ook niet geheim te houden. Maar het probleem is dat zodra mensen weten wat hun anatomie is, dat ze dan echt heel erg naar één kant gaan leunen qua welke voornaamwoorden ze gebruiken.
Mm-hmm.
En dan gaan ze dingen zeggen als, ja, maar het is gewoon een puntje, puntje, puntje.
Mm-hmm.
En dat vind ik gewoon vervelend. Dus in de praktijk houden we het toch wel geheim. En in het begin...
Privé. We houden het privé.
Ja, we houden het privé. Dat is het inderdaad. Ja. Maar wat ik... ik geloof het eerste jaar, vorig jaar in de zomer, ging ik hen dus steeds nog wel een zwemluiertje aandoen. Als ze dan in de tuin, in het badje gingen poedelen en zo.
Mm-hmm.
Maar dit jaar hebben we dat niet meer gedaan. Omdat ik dat toch wel een beetje irritant vond. Om,
het is gewoon onze eigen tuin.
Daar kunnen mensen inkijken.
Ja.
En toen was het dus wel zo. Wij wonen dus in een soort buurtje, in een soort eco-wijkje. Waar we elkaar dus ietsje beter kennen, want er is een, het is een vereniging en zo.
Verschillende gemeenschappelijke dingen en zo.
Ja, dus, en toen liep er dus iemand langs en die zag toen dat Hommeltje bloot was. En toen kwam die gewoon even terug en keek hij nog even en daarna liep hij pas weer verder.
Ja, zo bizar.
Ik dacht echt, is het nou wat ik denk dat het is? En toen daarna, een tijdje later, toen kreeg ik dus vervelende opmerkingen van... Of kreeg jij dat van iemand...
Ik weet niet of dat daarna was, maar ja. Dat was inderdaad van iemand anders uit de buurt.
Ja,
maar
die zei sowieso ook, maar het is toch gewoon een...
Ja,
en dat is gewoon heel onrespectvol.
Ja, maar dus er zal over gepraat.
Ja, er wordt wel over gepraat, volgens mij. Ja. Ja, dus dat is wel vervelend. Maar ja... Weet je, ik vind wel bijvoorbeeld dat andere mensen gewoon een luier moeten kunnen verschonen.
Ja.
Dat juich ik alleen maar toe eigenlijk, want dan hoeven wij het niet te doen. Nee, maar bijvoorbeeld, dus mijn moeder, die doet hen ook in bad. De mensen van de opvang, en dat zijn dus heel veel verschillende mensen. Allemaal, allemaal verschillende ouders. Het is gewoon... En ik vind dat dat ook wel gewoon moet kunnen... En ja, weet je, als het gewoon... En we hebben bijvoorbeeld ook wel op een gegeven moment aan een paar vrienden dan wel iets erover gezegd. Omdat het gewoon irritant werd om dan nooit iets verhaaltjes te kunnen vertellen over grappige dingen tijdens het luier verschonen of zo. Of moeilijke dingen. Of gewoon anatomie-specifieke dingen. Wat is er? Nee, dat is wel goed hoor. Ja, Sofie die denkt dat... Wacht, we gaan even het geluid checken. Ja, het geluid is goed.
Het is al zo lang geleden dat we dit hebben gedaan.
Ja, ik moest ook helemaal de registratie van het programma weer vinden. Oh, daarover gesproken. We hadden een Patreon. Ik zie dat we op dit moment geen patrons meer hebben. Heel verstandig, want we hebben dus inderdaad al heel lang geen podcast.
Heel begrijpelijk.
Heel begrijpelijk. Goed voor jezelf. Je grenzen. Bla bla. Maar we hebben nu weer gaan beginnen. Zou het wel fijn zijn als we weer wat patrons zouden krijgen. Onder andere om de hosting te kunnen betalen. Dat hebben we trouwens ook wel al die tijd door moeten betalen zelf.
Mm-hmm.
Dat is maandelijks €11.
Jullie kunnen blijven luisteren naar onze historische afleveringen.
Ja, daar is dat voor. Anders dan kun je die niet meer luisteren. En verder het programma wat we nu gebruiken. We hebben nu de iets goedkopere versie. Waarbij we geen... dan is de geluidskwaliteit iets minder goed. Dus als jullie wat betere geluidskwaliteit willen... dan hebben we wat geld nodig om weer tijdelijk up-to-daten naar de duurdere versie.
Ja.
Ja, dus dat zou heel fijn zijn.
Oké, terug naar de inhoud.
Ja.
Je had nog iets op je lijstje staan...
Ja, zijn we klaar met genderautonoom opvoeden?
Ja, laten we het maar voor nu even hierbij houden.
Ja, al jullie vragen zijn dus welkom. Nou, gehandicapt ouderschap. Wat is makkelijk, wat is moeilijk? Veel is moeilijk.
Dat piept de hele tijd.
Oh, wacht, mijn... ik weet al wat het is.
Oh, wat het was.
Ja.
De stroom.
De stroom, ja. Volgens mij moet de microfoon ook weer een beetje omhoog doen.
Ja.
Het is een beetje afgezakt. Door de zwaartekracht. Ja, dit is wel genoeg.
Krijgen jullie allemaal live mee?
Ja, we gaan niet moeilijk monteren en zo. Geen tijd voor. Nu moet jij maar eigenlijk interviewen over gehandicapt ouderschap.
Tamar. Vertel eens wat daarover.
Ja. Wat een goede interviewer ben je.
Ja, hè?
Nou ja, heel veel dingen waren dus wel viel een beetje tegen in het begin. Want ik dacht dus dat ik wel bijvoorbeeld één hele mamadag zelf kon doen. Dat blijk ik niet zelfstandig te kunnen. Daar heb ik echt hulp bij nodig.
Ja.
Maar ook al bijvoorbeeld, nou ja, hommeltje die sliep dus alleen maar op ons. Maar bijvoorbeeld, nou ja, overdag ook. En dan, oh ja, en hen had het bijvoorbeeld heel vaak nodig dat hij dan staand gewiegd werd. Zeg maar zo tegen je aan en dan een beetje zo heen en weer. Dus niet zo in je armen en dan naar links en naar rechts. Maar gewoon zo tegen je aan, verticaal. En dat je dan een beetje zo ging hupsen.
Hupsen,
zo heen en weer. Dat was echt de manier om hen in slaap te krijgen. En ja, dat hield ik gewoon maar heel kort vol. Dus het was echt super frustrerend. Want dan moest Sophie gewoon komen, of mijn moeder, of nou ja, iemand anders. En ik heb het dan wel in de schommelstoel geprobeerd. En dat hielp dan een beetje, maar niet genoeg. En ja, allemaal dat soort dingen. En nou ja. Ja, en het slapen. Want ik had dus echt wel ik dacht dus dat we borstvoeding aan de borst gingen geven. En dat Sophie dan, dat we dan om de beurt 's nachts zeg maar de borst zouden geven. En dat Sophie mij dan gewoon eventjes wakker zou maken. En dan hommeltje aan mij zou geven. Dat ik dan de borst zou geven en dan weer terug. En ik dacht dus gewoon dat dat zou kunnen. Dat ik gewoon in staat was om af en toe wakker te worden 's nachts. En dat het dan goed met me zou gaan verder. Maar dat ging dus niet goed.
Nee, want ook het wakker worden überhaupt van een baby die honger had. En eigenlijk, ja, het was echt een soort hongermonstertje, want
ja.
Hen liet het echt heel duidelijk horen ja. dat hen honger had.
Ja, en dan niet heel rustig eerst aankondigen of zo, maar gewoon echt van de één keer van 0 tot 100.
Ja, of als je niet snel genoeg was, dan ja.
Ja, en sowieso gewoon, ik bleek heel slecht tegen het geluid van huilen te kunnen. Ik werd daar echt, nou ja, in het begin had ik echt het gevoel van, oh, sorry dat we jou op de wereld hebben gezet en je nu zoveel moet lijden, zeg maar. En nou ja, en ook sensorisch gezien, ik werd er echt totaal overprikkeld van. Ik kreeg ineens ook heel veel meltdowns. Ik heb uiteindelijk heb ik me op autisme laten onderzoeken en heb ik de diagnose autisme gekregen. En dat heeft dus heel veel te maken met het ouderschap. Omdat het ouderschap brengt heel veel overprikkeling met zich mee en heel veel onverwachte gebeurtenissen. En dat zijn dingen waar ik nooit al goed tegen kon, maar die ik de laatste jaren voor ik een kind had, nou ja, heel erg uit mijn leven had gebannen, omdat ik gewoon bijna altijd alleen thuis was. Ja, dus dat kwam ineens heel rauw op mijn dak. En toen dacht ik, nou, ik had het vermoeden al wel een tijdje, maar ik dacht eigenlijk dat ik net niet autistisch genoeg zou zijn. Maar ik was dus wel autistisch genoeg voor een diagnose. Dus ik moet zeggen dat dat wel echt dingen in gang die heeft gezet. Wat wel heel erg leuk is aan gehandicapt ouderschap is met je kindje in de rolstoel rijden.
Ja.
Dat is echt fantastisch. Dat is echt, ik kan het iedereen aanraden. Het is veel leuker dan een kinderwagen. Nou ja, als je geen rolstoel hebt, is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om je kindje in een draagdoek of draagzak te dragen. Dat komt er denk ik wel bij in de buurt. Dus dat is heel erg leuk. Ik vind Hommeltje ook echt fantastisch. Hij noemt het momenteel de fietsstoel. Omdat hij vindt dat een rolstoel een soort fiets is. Dus Shishu is ongeveer hoe hij het uitspreekt.
Ja.
En hij maakt ook het gebaar voor rijden. En dat is dan weer het gebaar van autorijden. voor wat we doen. Dus dat is een beetje hoe hij het categoriseert.
Ja.
Dus we wandelen heel veel, want dat is een van de dingen die ik kan doen zonder dat het me te veel energie kost. Ik heb dus veel hulp nodig van buitenaf. Wel steeds minder nu hij wat ouder wordt en ik hem wat minder hoef op te pakken steeds. Want het oppakken en tillen is gewoon heel zwaar. We hebben een traplift gekregen, omdat ik die echt nodig had. Want ik kon nog wel zelf trap klimmen, maar met een kind eigenlijk gewoon niet. En op zich, Ren kan nu wel trap lopen, maar het bleek ook wel echt een enorme energievreet te zijn, het trap lopen voor mij. Dus
ja,
dat is echt, eigenlijk was het al eerder nodig, denk ik.
Ja.
Ja.
Hekje in de woonkamer.
Ja.
Ik gebruik het niet zoveel meer.
Nee, maar die hebben in het begin wel veel gebruikt. Ja. Dat hij niet de hele kamer door kon, zodat ik dingen nog een beetje kruipend, zeg maar, en zittend op de grond kon doen met hen. Ik mompel, ja. Ja, Sophie die probeert dan subtiel, zeg maar, die duwt dan mijn hand weg omdat ik die voor mijn mond houd, maar ik ben dan te afgeleid, dus dan zeg ik er toch iets over. Dus ik kan het net zo goed gewoon mondeling zeggen. Je hoeft niet subtiel te doen, dat niemand het hoort.
Subtiel.
Ja. Waar was ik? Ik ben hier helemaal afgeleid.
Ja, doe je maar zelf.
Nee.
Zijn er nog andere dingen aan gehandicapt ouderschap?
Ja, het valt gewoon heel erg op. Mensen die vinden het altijd heel leuk om ons in de rolstoel te zien. Dus, er wordt veel naar ons geglimlacht en hallo gezegd. En er wordt veel gezegd van, oh, dat ziet er gezellig uit en zo. Dus ik vind dat wel leuk op zich.
Handig, want dan heb je geen kinderwagen nodig.
Ja.
Denken ze dan?
Ja, nee, dat denken ze niet. Ze denken, wow. Ik denk dat ze een beetje mindblown zijn, omdat ze dan denken van, gehandicapte mensen zijn zielige mensen die bijna doodgaan. En dan zien ze mij en dan denken ze, oh, dus je kan ook gewoon een kind hebben als je gehandicapt bent. Die deed het dat soort van...
Gehandicapte ouders zijn nogal onzichtbaar, ja.
Ja, precies. Ik had ook een soort bewijsdrang. Terwijl, ja, heel veel dingen vielen gewoon tegen, waren echt veel moeilijker dan ik dacht. Dus daar moest ik op een gegeven moment wel een beetje eerlijk tegenover mezelf over zijn. En we hebben een PGB-aanvraag gedaan... voor die hulp in huis die ik dus nodig heb op mijn mamadag. En die hebben we niet gekregen. En na het bezwaar hebben we het ook nog steeds niet gekregen. Wat betekent dat we nu dingen uit eigen zak moeten gaan betalen. Wat echt eigenlijk niet kan.
Nu, het is echt bullshit.
Nu we ook 3 keer zoveel kwijt zijn aan de energierekening. Dus dat, ik weet niet zo goed hoe we dat moeten doen. Dus ik ga het nu proberen politiek aan te pakken. Want ik heb geen geld meer voor een rechtszaak. We hebben geen geld voor een rechtszaak. En ja, dus dan is het goedkoper om dan... En een klein beetje krijgen we nu wel vergoed vanuit vergoeding voor mantelzorgondersteuning. Want het is mantelzorg. Als iemand mij helpt met mijn ouderschap, dan is dat mantelzorgondersteuning.
Ja, eigenlijk is de verwachting dat
Sophie mij de hele dag
familie
helpt. Ja, mij daarbij helpen, ja. Dus ja. Als iemand anders dat dan van Sophie of mijn familie overneemt, dan is dat dus mantelzorgondersteuning. Dus zo betalen we het nu en dan daar dus hebben we dan aanvullende verzekering voor afgesloten. Maar ja, het is gewoon niet genoeg uren. Dus we komen daar niet mee uit.
Nee.
Maar er is gewoon geen andere oplossing.
Echt.
Ja. Het is wel zo, aan het begin van dit jaar hadden we het meer nodig dan nu. Meer uren. Dus volgend jaar zullen we ietsje beter uitkomen, maar ja. Dus daarom ben ik niet helemaal in paniek, anders zou ik helemaal in paniek zijn.
Mm-hmm. Maar het vraagt nogal wat flexibiliteit van mij.
Ja, want Sophie, want we hebben dan, het is dan op woensdag en dan tot een uur of tot 2 uur, zeg maar van 9:30 tot 2. Komt er dan iemand. Het zijn 2 hele leuke mensen die we hebben gevonden via ons netwerk. En die 's ochtends als ik dan nog slaap of in bed lig, dan doen zij eigenlijk meer een soort oppassen. En als ik dan uit bed ben, dan doen ze meer ondersteunen. Oh, dat is wel heel hoog hoor. Dus via het microfoon weer omhoog, die zakt steeds omlaag.
Nee, dat zakt vanzelf weer een beetje omlaag.
Ja, dat is waar. Na het slaapje doe ik het dus even alleen. Want de hommeltje die slaapt iets van tussen 1 en 3. Maar dan moet Sophie nog steeds wel af en toe gewoon even iets komen doen. En die werkt dan thuis die dag.
Ja.
Dus het ligt er een beetje aan hoe het met me gaat. Hoe vaak dat dan is. Maar ja, dat moet ze natuurlijk alle andere dagen. Dat gewoon in het weekend en 's avonds. moet Sofie dat ook al doen. Dus ja, het is veel.
Ja, eigenlijk. Enerzijds, jij mag niet ziek zijn. Eigenlijk mag jij.
Ja.
Mogen ouders dus geen chronische ziekte hebben die hun energie beperkt.
Ja.
En anderzijds. Mag ik dus.
Niet werken.
Niet gewoon werken.
Ja. Nauwelijks. Ja. Ja. Ja, ze, eigenlijk vinden ze gewoon dat Hommeltje vaker naar de opvang moet. Maar ik, ja, weet je, ik vind gewoon dat ik één mamadag moet kunnen hebben. Ik vind dat echt niet te veel gevraagd. Dat is gewoon wat ik ook zou doen als ik geen handicap zou hebben en als ik zou kunnen werken. Dan zou ik ook één mamadag willen om gewoon de individuele band tussen mij en mijn kind te versterken. Want ik vind dat gewoon heel belangrijk dat ik. En ook om die verantwoordelijkheid ook echt te voelen. Want het is ook, zeg maar, traditioneel is het natuurlijk vaak zo dat vaders minder zorgen. En een heel goed middel daartegen, zeg maar, tegen het idee van dat moeders beter zijn in de zorg. En dat die dan eigenlijk alles met hun kind gaan doen. En dat de vaders dan veel minder een band krijgen met hun kind. Is om vaders ook gewoon één op één tijd met hun kind te geven, waarin zij gewoon alle beslissingen moeten nemen. Omdat pas als je dat doet, voel je van, oh, ik ben echt de ouder van dit kind. Mm-hmm. En dat wil ik. Daarom is die mamadag zo belangrijk voor mij. En even stil, liefje.
Ja, okay.
En ik vind dat gewoon echt heel lullig dat mij dat gewoon niet gegund wordt. Want ze vinden dan dat Hommeltje maar gewoon extra naar de opvang moet. En dat ik die één op één tijd gewoon niet. En het is natuurlijk, kijk, het is met begeleiding ook geen één op één tijd. Maar het is wel wat er het meeste bij in de buurt komt. Want het is, er komt dan iemand in huis die gewoon moet luisteren naar wat ik zeg, zeg maar. Dus dan is het meer van, oh, kun je hen nu even optillen? Kun je nu even hun luier verschonen? Kun je nu even een flesje maken? Gewoon alles zodat ik minder hoef op te staan, minder hoef te lopen, minder hoef te tillen.
Mm-hmm.
Zodat ik het volhoud.
Ja. Dus ja, zij maken de keuze voor jou. Je hebt niet het recht om de keuze te maken.
Ja, en het is heel erg gestrand op een medisch rapport van Argonaut. Dat is zo'n organisatie die dan zogenaamd onafhankelijke medische adviezen geeft. Die heel toevallig heel vaak in het voordeel van de gemeente
komen.
Die ze trouwens ook betaalt. Dus ik weet ook niet hoe ze dat onafhankelijk kunnen noemen. En er is ook geen andere organisatie. Je kan geen second opinion. Dus als zij eenmaal hebben gezegd dat je het zelf kan, dan kun je daar niks meer tegen inbrengen. Want dat was ook waar het bij de bezwaarprocedure op strandde. Het was gewoon, ja, nee, dat staat in dat rapport van Argonaut. Er staat dat je maar 1-2 uurtjes per dag ondersteuning nodig hebt. En dat krijg je vanuit de mantelzorg ondersteuning. En de rest kan je gewoon zelf, zegt zij. Maar ja, dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet zo.
Nee, is gewoon echt niet zo.
Ja, kunnen zij leuk bedenken. Maar ja, ik kan dat gewoon niet. Het is gewoon niet veilig. Het is, ik bedoel, dan denk en dan vind ik ook gewoon belachelijk dat er zo gehamerd. Ik bedoel, van tevoren moet ik dan helemaal gekeurd worden op mijn ouderschap, want het belang van het kind en zo. En dan heb ik eenmaal het kind en dan vraag ik hulp in het belang van mijn kind. En dan krijg je het weer niet. Nou ja, ik vind gewoon, ben heel veel dingen ben ik gewoon een beetje boos over.
Ja.
Ja.
Terecht. Oké.
Okay. Dus.
We hebben al bijna een uur.
Ja, maar we moeten het nog hebben over hoe het voor jou is om als transpersoon ouder te zijn.
Nou, doodgewoon.
Ja, dat dacht ik al. Ja, dus dat is.
Nou ja, kijk, we zijn sinds kort wel. Heb ik voor het laatst voor het eerst oud fotoalbum samengekeken.
Oh ja. Ja.
En kan natuurlijk niet lezen, dus ziet ook niet mijn oude namen staan en zo.
Nee, maar je anatomie van vroeger is vrij duidelijk te zien op de babyfoto's.
Ja, dus daar hebben we het wel over.
Ja, wat vertel je daar dan over?
Want
ik heb wel laatst bijvoorbeeld ook, want we hebben bijvoorbeeld een boek waar dan een vulva en een piemel staan afgebeeld.
Mm-hmm.
Jij zei penis, toch? Ik zeg steeds piemel.
Ik zeg ook wel eens, ik wissel af.
Oh ja, dat is ook wel verstandig. Ja, nou ja. Dus dan zeg ik van, nou ja, jij hebt bla bla bla. En nou ja, je mama's hebben nu allebei dit. En vroeger had mama Sophie dat. Dat heb ik toen gezegd.
Oh, heb je dat gezegd?
Ja.
Okay. Yeah.
Gewoon heel feitelijk. Nou ja, en ik heb geen idee of hij dat al begrijpt hoor. En...
Nee.
Maar ik dacht, maak ik het
gewoon zo
gewoon...
normaal mogelijk.
Ja, nou dat vond ik hierbij dus ook. Want ja. Hij ziet dat natuurlijk, ik dacht hij heeft het gezien, dus dan ja. Kan ik dat benoemen. En het is ook handig dat hij dat gelijk al weet, dat dat nog kan veranderen. Dan denkt hij dat het super makkelijk is. Maar goed.
Ja,
ja maar hoe had je dat dan gedaan met die fotoalbums? Heb je dan iets gezegd over... Want toen dachten mensen dat ik een jongetje was of zo? Of...
Nou, zover volgens mij nog niet. Maar wel gewoon mijn anatomie beschreven. Dat al nu anders is.
Ja.
Volgens mij werd het wel geregistreerd.
Ah ja.
En wel, het grappige was dat hen me wel op de foto's ging herkennen.
Ja, dat is wel echt heel leuk.
Ja. Maar ja, dat waren natuurlijk gewoon babyfoto's.
Ja.
Ja, en verder.
Maar en zij dan steeds mama of she?
Ja.
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 Ja, want Hommeltje die noemt ons allebei mama. En mama Sophie noemt hen ook nog she.
Ja.
Van, afgekort van Sophie.
Ja.
En iets met Tamar heeft ze nog niet onder de knie. Dus ik ben mama. En Sophie is ook mama. Want we zeggen dus heel vaak, zeggen we... We zeggen zelf dus altijd mama Sophie en mama Tamar. Maar...
Ja.
Ja, en verder... Ik dacht misschien ook leuk om te vertellen dat we ook contact hebben met andere transfamilies. En non-binaire families.
Ja, ja. Al, ik ben zelf niet zo fanatiek in sociale media. Dus ook niet in appgroepjes. maar het is wel leuk voor Hommeltje. Om gewoon met ons een stukje community op te bouwen.
Ja, het zijn leuke mensen ook.
Het zijn zeker leuke mensen.
Ja.
Dus ben je trans, heb je een partner. Neem een kind, dan kan je erbij komen.
Ja,
ja
kijk, als mensen wensouders zijn, dan zijn ze ook wel welkom hoor.
Ja. Ja. Ja
serieuze wensouders.
Ja.
Ja.
Maar kan ik er nog meer over vertellen, over transouderschap?
Wat ik bijvoorbeeld wel, waar ik benieuwd naar ben.
Ja.
Op onze kinderopvang, waar jij dus ook veel contact hebt met de anderen, omdat je zelf ook op de groep staat in de ochtend in de week. Daar zeggen mensen ook dat hen op jou lijkt.
Ja.
Weten ze daar dat ik hen heb gedragen?
Weten
ze dat je trans bent, zeg maar?
Volgens mij weet een deel dat wel. Ik vertel wel over mijn werk.
Ja. Yeah.
En sommige mensen, sommige ouders hebben onze podcast geluisterd.
Oh ja, ja.
Enkele. Ja, verder, ik ben ook niet de eerste transouder daar.
Oh ja.
Maar, ja. Dus dat is ook niet per se nieuw voor ze.
Ja,
chill. Ja, ik weet niet of we het daar ooit heel expliciet over hebben gehad.
Ja, ik niet.
Nee, misschien ook niet per se. Weet je, ik...
Ja, ik heb ooit een artikel geschreven over onze relatie voor de Volkskrant.
Ja.
En dat had iemand gelezen, dus die had het verteld.
Nou ja, op verschillende manieren zullen ze het misschien wel opgepikt hebben.
Ja, of ze zien je op het nieuws of zo.
Dat zou ook kunnen. Ja.
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 Ja. Maar het is wel fijn dat het eigenlijk gewoon een non-issue is.
Nou ja, ik probeer er niet echt een issue van te maken.
Ja, maar het is ook gewoon in de praktijk...
Is het ook...
Is het niet zo relevant.
Nee, ik
het is
ben
relevant
gewoon...
dat wij queer zijn en dat we daar trots op zijn, zeg maar.
Ja. Ja, dus, ja, ik weet ook niet wat er per se anders is.
Nee.
Tussen mijn andere ouders daar. Dus dat, nee.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld, ik krijg wel eens de vraag van wie van ons heeft het kind gebaard. Of, nou ja, bijvoorbeeld
krijg je die vraag?
Ja. Oh. En ook wel eens dat mensen dan aan mij vragen waarom, dat ze eigenlijk verbaasd zijn dat ik het kind heb gedragen en gebaard. Ja, omdat ze denken, ja, dat is toch zwaar met je handicap en je ziekte en zo.
Mm-hmm.
Ja, dan zeg ik, ja, maar Sophie die kan geen kinderen dragen. Dus
ja.
Sophie kan niet zwanger worden, zeg ik dan.
Ja, nee, in bepaalde gevallen heb ik dat ook wel gezegd. Ik weet niet meer wat voor situaties dat was.
Ja.
Ja.
Dus. En soms vertel ik ook gewoon dat Sophie trans is en zo, hoor. Dat is niet, maar het is gewoon meer een beetje wat de vraag is en wat de context is. En,
mm-hmm.
Ja.
Ja, dat klopt. Snap
maar dat, dus dat is dan iets van, zeg maar, de geschiedenis van hoe hen op de wereld is gekomen. Daar is het relevant voor.
Ja. Ja. Klopt.
Dus als mensen bijvoorbeeld vragen of we een donor hadden of zo. Maar dat is, gelukkig vragen mensen. Ik moet zeggen dat mensen daar best wel netjes in zijn. Want dat is natuurlijk ook voor cis lesbische stellen ook niet fijn als iedereen de hele tijd gaat vragen van ja, wie heeft het kind gebaard en
het
wie
is de donor? Het gebeurt wel, hè? Het gebeurt gewoon wel.
Ja.
Ja. Maar ik heb het inderdaad ook volgens mij
want het, niet meegemaakt. Het is best wel een privévraag.
Ja.
Dus dat is iets wat je echt pas bespreekt met iemand als je diegene wat beter kent, in principe.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik weet niet, ik krijg die vraag niet heel vaak, volgens mij.
Ja.
Als ik hem krijg, dan voel ik me altijd wel een beetje ongemakkelijk. Meestal dan zeg ik wel gewoon precies hoe het zit. Omdat ik mm-hmm. niet zo goed ben in er omheen praten.
Ja, ik zeg dan, het hommeltje is een kindje van ons allebei. En ik ben trans.
Ja. Ja, ik zeg meestal wel iets met zaad in vriezen en zo.
Oh. Ja.
Maar dit is misschien wel een betere manier hoe jij het zegt.
Ik weet het niet.
Ja. Het sowieso een
voor de meeste mensen nogal nieuw en ver van hun bed.
Ja.
Maar ze moeten het maar aannemen.
Ja. Dat geldt eigenlijk voor alles.
Ja, dus dat is het, denk ik.
Ja.
Ja, en verder, wat leuk is aan transouderschap is dat ons kindje, hommeltje, gewoon in een queer,
ja.
Niet per se in een queer omgeving, want de opvang is heel hetero. Maar gewoon
dat we ook wel queer mensen om ons heen hebben.
Ja, best wel.
Ja, behalve dat we bijvoorbeeld echt niks aan Pride hebben gedaan, behalve vanochtend, want Sophie die moest weer op tv.
Ik moest op tv, ik zou en moest op tv komen. Nee, ik werd gevraagd door een andere collega kon niet. En toen ben ik even heen en weer gereden naar Amsterdam met hommeltje.
Want het is vandaag 6 augustus en de botenparade die was
Kennel Pride.
Ja.
Parade.
In Amsterdam.
Ja.
Dus, maar ja, ik weet niet, want onze weekenden zitten supervol deze zomer. En heel veel leuke Pride-activiteiten, zoals de Pride Walk, die zijn dan precies tijdens een slaapje.
Ja, het is
dat is echt heel irritant met een kind, hoor. Je kan echt, ja, tussen 1 en 3 kun je nergens meer heen.
Of je moet een kind hebben wat gewoon door alles heen slaapt.
Ja, want een vriendin van ons, die is daar dus wel geweest. En dat kind die heeft dus inderdaad gewoon in de kinderwagen geslapen tijdens de Pride Walk. Dus ja, was ik wel een beetje jaloers op. Want dat doet hommeltje gewoon echt niet.
Nee.
Nee.
Ja. Zijn we nog een beetje doorheen?
Ja, dus nog even een reminder aan 2 dingen. Het eerste is
de vragen.
Ja, Q&A. We gaan volgende keer... Ik weet niet of het volgende week is. Wie weet. Gaan we jullie vragen beantwoorden? Dus stuur al je vragen in.
Ja, je mag ze schriftelijk sturen, maar ook gewoon een voice message.
Oh ja, dat is ook wel leuk.
Die we dan in de aflevering inplakken.
Ja.
En je mag zelf kiezen of je het anoniem of met naam en zo de vraag wil stellen.
Alles is oké.
Mag overal over gaan, hoeft niet per se over genderautonoom, of niet eens over ouderschap. Mag ook over Star Trek gaan.
Oh,
mag
ja, ook leuk.
Over,
ja.
over wat, waar mag het ook nog meer over gaan? Over Hartstopper mag het ook gaan.
Ja, Hartstopper is een van mijn obsessies op dit moment. Ah, het is al tanende. Het is al tanende.
Ach, ook over mijn... homoseksuele weerwolven die
ja,
seks
hebben. En over linnen en wol. Dat is ook een special interest van mij op dit moment.
Mocht je nog gewoon leuke dingen weten die je kan doen als gehandicapte ouder, bijvoorbeeld met, een, mm-hmm. met je dreumes, mm-hmm. Dan mag je
ja,
ook
dus
gewoon tips
al je,
geven.
Al je input is welkom.
Ja.
En het tweede is, nou ja, dat we het zouden waarderen als er nog wat mensen zijn die een beetje bij kunnen dragen aan de kosten van de hosting en eventueel het beter maken van de geluidskwaliteit.
Ja, en we willen ook graag een nieuwe
als patron.
Een nieuwe intro.
Oh ja.
Het mensje is gemaakt.
Ja, dus onze intro klopt niet meer.
Het klopt niet meer. Nee.
Dus zeg maar, ja, maar dat is dan meer hulp in natura, toch?
Ja, mochten er luisteraars zijn die daar heel handig in zijn.
Ja, ik wil degene vragen die het eerder heeft gedaan natuurlijk.
Ja,
maar
en misschien
weet niet
dat
of die
we
tijd heeft.
Inderdaad, naar voor ons logo.
Oh ja, dat ons logo is ook leuk om te updaten, inderdaad.
Ja, moeten we even kijken.
Ja, dus als je dat in natura zou willen doen, of, nou ja, dat zou ook top zijn.
Ja.
Ja, en laat ons vooral weten wat je ervan vond.
En deel.
Dildo. Ik maakte een flauw grapje.
Dat is heel flauw.
Ja, ik hoorde deel. Ik kon het niet laten.
Oh.
Ja, deel. Deel de podcast.
Ja.
Ik bedoel, ik wou dus zeggen van, nou ja, we zijn ook benieuwd naar al jullie feedback. Ik moet eerlijk zeggen, ja, heel, heel veel meer dan dit zal het niet worden. Want ja, ik ga niet heel veel tijd stoppen in het editen. En ja, het blijft een beetje een redactievergadering.
Ja, geen leuke, er zijn geen voice messages tussendoor.
Nee, ja, we houden het echt een beetje low-key, want anders dan houden we dit gewoon niet vol.
Ja.
Dus anders dan ligt de lat te hoog en dan lukt het ons gewoon niet.
Ja, totdat Hommeltje zelf kan monteren, zal het even zo blijven.
Ja, of tot de avonden weer wat voorspelbaarder worden.
Ja.
Dat soort dingen.
We leren hoe we onze tijd het beter in kunnen plannen.
Ja.
Oké.
All right.
Was het dit dan? Ja, dit was het dan.
Ja.
Dus bedankt voor het luisteren.
En tot volgende keer.
Tot volgende keer.
Dag.
Doei.
Dank aan de Zweedse punkband Kathem voor de muziek. Je spelt hun naam als K-A-T-T-H-E-M. En ze zijn onder andere te beluisteren via Spotify.
Paula Lina monteerde de intro. Check haar website www.minnenoor.nl.
Illustrator en transpapa Joris Bas Bakker maakte ons logo. Volg hem op Instagram onder de handle @JorisBasBakker. En let op, Bakker schrijf met CK.
We investeren niet alleen tijd en energie in deze podcast, maar ook geld. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een microfoon, montagesoftware en voor het hostingabonnement.
Wil je ons daarmee helpen? Je sponsort ons al vanaf $1 per maand op www.patreon.com/mensjeindemaak.
Verder kun je onze podcast enorm helpen door een review achter te laten in Apple Podcasts. Dat helpt ons om hoger te komen in de hitlijsten. En dan kunnen andere mensen onze podcast makkelijker vinden.
Volg ons op Instagram onder @mensjeindemaak of op Facebook door te zoeken naar Mensje in de Maak. We vinden het ontzettend leuk om met jullie van gedachten te wisselen op deze sociale platforms.
Dus wil je onze polls, discussies en tips niet missen? Ga dan nu naar je social media apps en zoek ons op.
En we hebben ook nog een bescheiden website www.mensjeindemaak.nl.
Doei!
Doei!